Zo, goedemorgen allemaal. Hebben jullie er een beetje zin in? In het kerstfeest, bedoel ik. Kerstfeest is vaak een gezellige tijd waar we naar uitzien met elkaar. En aan kerstfeest besteden we vaak heel veel aandacht, vaak veel meer dan andere christelijke feestdagen. Bijvoorbeeld als Hemelvaartsdag. Ik weet niet, wie van jullie versiert zijn huis met Hemelvaartsdag? Veel, hè? Met kerstfeest wel. We versieren onze huizen van binnen en van buiten met lichtjes, met bomen en ballen. En ik kwam pas op internet een berichtje tegen. Iemand had meer dan 100 kerstbomen in zijn huis. Stonden overal, zelfs tot in de wc. Dus het lijkt wel of het steeds gekker wordt. Maar kerstfeest vinden we een gezellig feest. We vinden het belangrijk om het gezellig te maken, om met gezin, familie, vrienden bij elkaar te zijn. We maken er een hoop werk van. We maken ons er vreselijk druk om vaak. Wat gaan we eten? Wie doet wat? En, we vieren natuurlijk ook nog de geboorte van de Heer Jezus. Want dat zou je bijna vergeten als je het zo druk hebt met van alles en nog wat. Nou, nog een paar dagjes, dan is het zover. Dan is het kerstfeest, komende woensdag. Nou, als gemeente hebben we daar natuurlijk ook naar uitgekeken. En zoals we net ook gezien hebben, de afgelopen weken waren er steeds een paar kinderen die de adventkaarsen aanstaken. Eerst één, toen twee, toen drie. En vanmorgen zijn er 4 kaarsen aangestoken. 4 adventkaarsen. Nou, advent, dat komt van het Latijnse woord adventus en betekent zoveel als aankomst of komst. Oh, dan moet ik hem wel even doorklikken natuurlijk. Ja. Daarom is advent een tijd van uitzien, een tijd van verwachting. We zien uit naar het kerstfeest en we zien uit naar de komst van de Heer Jezus. Nou, vanmorgen wil ik met jullie nadenken over iemand in de Bijbel die ook uitzag naar de komst van de Heer Jezus. We vinden die geschiedenis in Lucas 2, de versen 22 tot en met 35. En die meneer die heet Simeon. En Simeon die duikt eigenlijk zomaar uit het niets op. Van tevoren lezen we niks over hem in de Bijbel. En later lezen we ook niks over hem in de Bijbel. Maar deze Simeon die laat een geweldig getuigenis achter. De geschiedenis, het verhaal waar we het over gaan hebben, dat speelt zich wel af na de geboorte van de Heer Jezus. Maar Simeon keek net als wij uit naar de komst van de Heer Jezus. Nou, het tekstgedeelte is dus Lucas 2, vers 22 tot 35. En dat wil ik eerst graag even lezen met elkaar. En ik lees hem even uit de herziene Statenvertaling. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem, dat is de Heer Jezus, naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En ik kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om het hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam ook hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw heil, uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Even tot zover. Hanna, die laten we vandaag even met rust. Maar Jozef en Maria, die komen dus met hun zoontje Jezus van 40 dagen oud naar Jeruzalem. Nou, dat was ongeveer zo'n 10 kilometer lopen vanaf Bethlehem. En ze konden pas naar Jeruzalem nadat de dagen van de reiniging om waren. En dat was bij de geboorte van een jongetje, was dat na 40 dagen. En ze gingen naar de tempel voor twee redenen. De eerste is de afsluiting van de periode van reiniging. En er moest een offer gebracht worden. Eigenlijk een eenjarig schaap als brandoffer en een duif als zondoffer. Maar als ze arm waren, dan mochten ze ook volstaan met twee duiven. En daarom offeren Jozef en Maria twee duiven. Maar er was nog een reden waarom ze naar de tempel kwamen, namelijk om hem aan de Heere voor te stellen. Om hem aan de Heere op te dragen. En om dat te begrijpen moeten we even teruggaan naar de uittocht uit Egypte. We weten dat de farao de Israëlieten niet zomaar liet gaan. Dus de Heere stuurde 10 plagen naar de Egyptenaren. En de laatste plaag was dat alle eerstgeboren zonen, de eerstgeborenen van het mannelijk geslacht, zowel van mens als dier, gedood werden. Behalve daar waar het bloed van het lam aan de deurposten was en aan de bovendorpel. Daar bleven de oudste zonen bleven leven. Maar had de Heere God tegen Mozes gezegd, die oudste zonen, die oudste van het mannelijk geslacht die het eerst geboren worden, die behoren mij toe. Nou, de dieren moesten geofferd worden. En de zonen mochten vrijgekocht worden en die moesten de Heere toegewijd worden, aan de Heere opgedragen. En dat is de reden dat ook Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan om hem aan de Heere voor te stellen. Nou, zo komen dus Jozef en Maria. Kijk hoor. En ze komen Jozef en Maria dus met Jezus van 40 dagen oud in de tempel. En dan is daar ineens die man, Simeon, die zomaar ineens uit het niets opduikt. Ik zei al, hij komt niet eerder in de Bijbel voor. Later lezen we ook niks meer van hem. Maar wat een man. Wat een voorbeeld. Simeon is een prachtig voorbeeld van iemand die uitziet naar de belofte van God. En daarmee is hij ook een heel mooi voorbeeld voor ons. Want Simeon weet wat het betekent om uit te zien naar Gods beloften. En Simeon die weet, God doet altijd wat hij belooft. En Simeon was heel goed thuis in de Bijbel. Dat blijkt uit het verband. In zijn geval dat het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet. Maar hij wist van Gods plan. En hij wist van Gods belofte voor het volk Israël. En hij wist dat God de Verlosser, de Messias zou sturen. Maar Simeon, die zag nog meer. Hij zag dat die verlosser niet alleen kwam voor het volk Israël, maar hij zag ook al dat die verlosser ook kwam voor de heidenen, voor de niet-joden. En die beloften van God, die profetieën, die waren voor Simeon een baken van hoop. Hij wist, Gods plan gaat werkelijkheid worden. God doet altijd wat hij belooft. Want de God van de Bijbel, de God van Israël, die ook onze God is, is een God van hoop. Een God die uitzicht geeft, die hoop geeft. Dat zien we al door de hele Bijbel heen. En dat zien we eigenlijk al vanaf het allereerste begin. Als we nadenken over de zondeval, toen met Adam en Eva, daar kunnen wij ons eigenlijk niet zo goed een voorstelling van maken, want wij leven allemaal na de zondeval. Maar moet je voorstellen dat je ook voor die tijd er was, dat je het meemaakte en dat je het verschil zou zien tussen voor die tijd en na die tijd. Weet je, dat was één groot drama. Het was of het licht uitging. alsof er een donkere geestelijke wolk over de aarde kwam. Echt, voor Adam en Eva was het vanaf dat moment echt compleet uitzichtloos. Vanaf dat moment lag er een vloek over de schepping. En deze aarde was gevuld met zonde, dood, ziekte en geweld. En die duivel, die dit allemaal op zijn geweten had, die werd vanaf dat moment ook nog eens de overste van deze wereld. En dat is hij vandaag de dag nog. En nog steeds is deze wereld gevuld met ziekte, zonde, dood en geweld. Maar te midden van die ellende waar Adam en Eva in terecht waren gekomen, van die zeg maar uitzichtloze situatie menselijkerwijs, daarin komt God met zijn belofte. Daarin komt God met hoop. En wat zei de Heere God tegen Adam en Eva? Een nakomeling van de vrouw, die zal de kop van de slang, van die verleider, van morselen, die zal hem doden, die zal met hem afrekenen. Nou, het heeft even geduurd voordat die belofte in vervulling is gegaan. Nou werden Adam en Eva best oud, maar ze werden geen 4000 jaar en ze hebben het zelf niet meer meegemaakt. Wij weten wel dat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha de duivel verslagen heeft. En binnenkort zal het definitief, of niet binnenkort, maar over een poos zal binnenkort met hem afgerekend worden. Maar ook voor ons geldt, als je in een uitzichtloze situatie zit, net als Adam en Eva, er is altijd hoop. En misschien zit je zelf wel in een situatie waarvan je denkt van, dit is echt uitzichtloos. Bedenk dan dat er bij God geen uitzichtloze situaties zijn. Ook al heb je zelf soms het gevoel van wel. En soms moeten we inderdaad even wachten op de vervulling van Gods belofte. Ik moest ook even denken aan Abraham. God had aan Abraham beloofd, je zult tot een groot volk worden. Nou, dan moest hij wel een zoon krijgen. Nou, die kreeg hij, maar dan moest hij wel even op wachten. Pas toen het naar de mens gesproken niet meer mogelijk was, toen vervulde God zijn belofte. God doet altijd wat hij belooft. En wat ook zo mooi is van deze God. Oh, ben je te snel? Zo. God deelt zijn plannen met ons. God deelt zijn geheimen met ons. Zodat wij weer hoop hebben voor de toekomst. En hoe bijzonder is dat, hè? We hebben het net gehad over Adam en Eva. Aan hen gaf hij al hoop. Maakte hij al zijn plan, tenminste een gedeelte ervan, bekend. Maar we zien het op vele plaatsen in de Bijbel. Hebben we er wel eens over nagedacht dat God ons een heel boek heeft gegeven, waarin hij zijn plannen en zijn geheimen aan ons bekend maakt. En waarin hij zijn hart met ons deelt. Er staat een hele mooie tekst in Amos 3, vers 7. En er staat, voorzeker, de Heere, Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienstknechten de profeten. Waarom zou hij dat doen, denk je? Aan wie vertel jij je geheimen of je plannen? Vertel dat zomaar aan een wildvreemde die op straat tegenkomt? Nou, dat doe je niet, hè? Je geheimen, je plannen, die vertel je aan iemand die je vertrouwt. Iemand die dichtbij je staat. Je familie, je vrienden. Nou, ook Abraham werd een vriend van God genoemd. En weet je wat we lezen in de Bijbel? Dus ik vind het echt heel bijzonder. Er staat wat de Heere God bij zichzelf dacht. Dat openbaart hij zomaar even aan ons. De hoge, heilige God. En wat lezen we daar? En de Heere zei bij zichzelf, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Nee, want Abraham is zijn vriend. En de Heere vertelde aan Abraham wat hij ging doen. Hij vertelde aan Abraham over zijn plannen voor Sodom en Gomorra. En Abraham ging bidden. En zo kon Lot bevrijd worden voordat de stad Sodom verwoest werd. En weet je wat de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen? Hij zei, ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf die weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, aan jullie heb bekendgemaakt. Nou, en zo heeft God ook zijn plannen bekendgemaakt aan zijn volk Israël. Via zijn dienstknechten, de profeten. En Simeon, die heeft dat wat God bekendgemaakt heeft in die profeten, dat heeft hij ter harte genomen. Want veel dingen die Simeon zegt, die komen uit het Oude Testament. En met name uit het boek van de profeet Jesaja. Simeon heeft zich daarin verdiept. En dat heeft een uitwerking gehad in zijn leven. Simeon heeft uitzicht gekregen. Hij heeft hoop gekregen. Hij kreeg toekomstverwachting. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En daarmee wordt bedoeld de troost die het volk Israël ten deel valt als de Messias komt. En daar heb ik twee teksten even van opgezocht. En die ene die hebben we al gehoord vanmorgen. Maar we lezen hem gewoon nog een keer. Die komt uit Jesaja 40. En er staat troost, troost mijn volk, zegt u God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. En dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. En ook Jesaja 52, vers 7 tot 9. En ik heb de woordjes troost even vet gedrukt. Dan valt het wat beter op. En er staat hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning. Hoor, uw wachters verheffen de stem. Ze jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij hoe de Heere naar Sion wederkeert. Breek uit in gejuich, jubel eenparig, puinhopen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De vertroosting van Israël heeft alles te maken met de komst van de Messias en de vrede die hij gaat brengen. En Simeon, die verlangde naar de komst van de Messias. Maar misschien kan ik beter zeggen, Simeon verlangde naar de Messias zelf. En als Jozef en Maria dan in die tempel komen, waar ze naartoe gaan volgens de gewoonte van de wet, dan krijgt dit verhaal ineens een hele bijzondere wending. Ineens wordt daar Simeon geïntroduceerd. Hij is daar ineens. Hij stapt zomaar op het toneel. En hoe? En weet je wat opvalt? Er worden een heleboel dingen niet over Simeon gezegd. Ik weet niet wat voor voorstelling jullie hebben van Simeon. Wat voor idee er in je opkomt als je aan Simeon denkt. Misschien denk je wel aan een oude man met een baard of zo. Nou, dat zou kunnen, want heel vaak wordt hij in kinderbijbels of in schilderijen wordt hij zo voorgesteld. Maar over zijn uiterlijk en over zijn leeftijd lezen we helemaal niets. We weten helemaal niet hoe hij eruit zag. We weten niet of hij getrouwd was. Of hij kinderen had. Hoe oud hij was. Waar hij woonde. Wat voor werk of hij deed. Allemaal dingen die wij misschien als eerste zouden vragen als we iemand willen leren kennen. Maar voor God zijn die dingen blijkbaar niet zo belangrijk. Die dingen die voor ogen zijn. We kennen allemaal wel die tekst. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En daarom de dingen die van Simeon gezegd worden, dat zijn de dingen van het hart. Over zijn innerlijk, over zijn verlangen, over zijn houding ten opzichte van God. Daarin is God blijkbaar veel meer geïnteresseerd. En daar worden wel wat dingen over gezegd. Hele mooie dingen. En het eerste wat van Simeon gezegd wordt, is dat hij rechtvaardig en vroom is. Of zoals in de herziene Statenvertaling staat, Godvrezend. En dat betekent dat hij oprecht is in het naleven van Gods geboden en zijn wil doet. En dan niet op een wettische manier, maar gewoon vanuit het hart zoals de bedoeling was. En vroom heeft in onze tijd vaak een wat negatieve betekenis. Maar in de Bijbel is het heel positief. Het is een houding van op God gericht zijn. Hij had ontzag voor God. En hiermee staat Simeon in het lijstje van meer mensen van wie dit gezegd wordt. Zoals Job, Noach, Zacharias en Elisabeth, Daniel, Jozef. Het volgende wat over Simeon gezegd wordt. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dus dat betekende dat hij de Messias van Israël verwachtte. En de komst van zijn koninkrijk. De gelovigen in Israël, die geloofden namelijk dat als de Messias zou komen, dat dan ook het vrederijk opgericht zou worden. Dat hij dan ook gelijk koning zou worden. En dat is logisch, want heel veel profetieën, die zien de eerste en de tweede komst als één geheel. En de tijd waarin wij nu leven, de tijd van de kerk, van de gemeente, die was voor hen nog verborgen. Nou, dan wordt er nog van Simeon gezegd, de Heilige Geest was op hem. En dat is ook heel bijzonder. Want voordat de Heilige Geest uitgestort was op de Pinksterdag, had nog niet elke gelovige de Heilige Geest ontvangen. Dat was voorbehouden aan koningen, priesters en profeten. Maar Simeon had de Heilige Geest ontvangen. En daardoor had hij groot inzicht in de Bijbelse geschriften. En Simeon die zag wat heel veel mensen in zijn tijd nog niet zagen. Hij zag door het bestuderen van Gods woord, onder leiding van de Heilige Geest, wat God door de komst van de Messias zou brengen. En de Heilige Geest wordt 3 keer genoemd in verband met Simeon. Eerst wordt gezegd, de Heilige Geest is op hem. Dan wordt er gezegd dat hij door de Heilige Geest een openbaring had gehad, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had gezien. En ook op de dag dat Jozef en Maria naar die tempel komen, wordt Simeon ook door de Heilige Geest naar de tempel geleid. Net zoals de Heer God aan zijn knechten, aan zijn vrienden, zijn plan bekend maakt, krijgt ook Simeon aanwijzingen van God. Nou, zo gebeurt het dat op de dag dat Simeon, op de dag dat Jozef en Maria naar de tempel komen om hem aan de Heere op te dragen, dat Simeon daar ook is. En er staat eigenlijk niet hoe ze elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk waren er op dat moment nog veel meer mensen in de tempel om God te aanbidden. En er waren misschien nog wel meer jonge echtparen die ook hun zoontje aan de Heere kwamen opdragen. Maar Simeon die zag wat anderen niet zagen. Voor zoveel andere mensen was Jezus gewoon een kindje. En ze hebben misschien gedacht, wat een leuk gezinnetje. En wat een lief jongetje. En dat was ook zo. Op het eerste gezicht was het gewoon een gewoon gezinnetje en een gewoon jongetje. Maar door de Heilige Geest zag Simeon wie dit kindje werkelijk was. De Messias van Israël. De beloofde verlosser. En dat geldt ook voor ons. Om echt de Heere Jezus te kunnen zien, om echt te zien wie hij werkelijk is, daarvoor hebben ook wij de Heilige Geest nodig. Paulus bidt daar later ook voor als hij zijn brief aan de Efeziërs schrijft. Hij bidt dat ze de geest van wijsheid en van openbaring mogen hebben, om hem recht te kennen, om hem te kennen zoals hij werkelijk is. En daarvoor hebben we nodig de verlichte ogen van ons hart. En dat de Heilige Geest aan Simeon openbaart wie Jezus is, wordt in dit gedeelte wel heel duidelijk. Ten eerste, Simeon weet gelijk, dit is hem. Hoe, dat staat er niet bij, maar hij weet het. En Simeon neemt hem in zijn armen. Je zou kunnen zeggen, hij omarmt Jezus. En dan zegt hij, nu kan ik sterven, want ik heb de Verlosser gezien. Of eigenlijk zegt hij, ik heb uw verlossing gezien. Mijn ogen hebben uw heil gezien. En wat Simeon hier belijdt, geldt eigenlijk ook voor ons. Ook voor ons geldt, als we de Heere Jezus niet hebben omarmd als onze verlosser. Als we hem niet gezien hebben wie hij werkelijk is, dan kunnen ook wij niet sterven. Maar als we hem gezien hebben, als we hem kennen, als we hem omarmd hebben, dan hoeven ook wij niet meer bang te zijn voor de dood. Nou, en deze belijdenis van Simeon is heel bijzonder. Eigenlijk is dit het hoogste punt van dit Bijbelgedeelte. Want wat zegt Simeon hier eigenlijk? Hij zegt, mijn ogen hebben uw heil gezien. Nou, het evangelie van Lucas is geschreven in het Grieks. En dan staat er in de grondtekst het woordje soterion. Maar zoals ik al zei, had Simeon deze tekst aan uit het Oude Testament. Uit het Bijbelboek Jesaja. En ook deze uitspraak van Gods heil komt uit Jesaja 52, vers 7 tot 10. En we zien in dit gedeelte, ik heb net ook tot en met vers 9 gelezen. We zien in dit gedeelte twee keer het woordje heil staan. En omdat het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven is, sprak Simeon deze woorden ook uit in het Hebreeuws. En het is heel bijzonder als we gaan kijken wat er staat in het Hebreeuws. En gelukkig hebben wij tegenwoordig studiebijbels en dergelijke. En kunnen wij ook de grondtekst ingaan, ook als we de talen niet machtig zijn. Nou, het is een beetje klein, dus ik heb even een beetje uitvergroot. En het is nog een beetje klein. Maar kijk eens wat er staat bij het woordje heil in het Hebreeuws. Dan staat daar het woordje Yeshua. En dat is de Hebreeuwse naam voor Jezus. En zo werd hij ook genoemd door Jozef en Maria. Als hij moest komen, dan riepen ze, Yeshua, we moeten eten. En daarom, dit is het hoogtepunt van dit Bijbelgedeelte. Want wat wordt hierin duidelijk? De redding, het heil, is niet in de eerste plaats iets wat God gaat doen. Hè, ook wel. Maar de redding die God geeft, wordt belichaamd in een persoon. In dit kind dat Simeon in zijn armen en in zijn hart heeft gesloten. In Yeshua, in Jezus. De redding, het heil wat God geeft, is onlosmakelijk verbonden met die ene naam. Met Yeshua, met Jezus. En Petrus riep het ook al uit. De zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam maar de mensen gegeven waardoor wij gered moeten worden. En ook de Heer Jezus maakte dat heel erg duidelijk. Hij zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En de apostel Johannes heeft het ook heel scherp neergezet in 1 Johannes 5. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat die zaligheid in die ene persoon in het kindje ligt, wordt ook heel duidelijk in de zegen die Simeon over Maria uitspreekt. Simeon zegt, dit kind is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Tegenover dit kindje kun je niet neutraal staan. Er wordt in de Bijbel over hem gesproken als een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Een steen waarop je je geloof kunt bouwen. Voor wie dat doet of voor wie dat niet doet, is deze steen een steen waaraan je stoot. Een rots waaraan je ergert en een struikelblok waarover je valt. Maar wie zijn geloof op hem bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En net zoals Simeon uitzag naar de komst van de Heer Jezus, zo mogen wij ook uitzien naar zijn komst. En ook voor ons heeft God al het een en ander onthuld van zijn plan. En heeft het aan ons geopenbaard in het boek waarin hij zijn geheimen en zijn plannen met ons deelt. En als wij ons daarin verdiepen, net als Simeon, dan geeft dat ook aan ons hoop en uitzicht en toekomstverwachting. Dan gaan wij ook dingen zien die vele anderen niet zien. En onze hoop, onze verwachting is eigenlijk dezelfde als dat van Simeon. Simeon zei, Mijn ogen hebben uw heil gezien. Mijn ogen hebben uw Yeshua gezien. Ook wij hebben dat vooruitzicht. Als de Heer Jezus ons komt halen, dan mogen onze ogen ook hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. We zullen oog in oog met hem staan. En we zullen hem zien zoals hij werkelijk is. Onvoorstelbaar, hè? Als het niet in de Bijbel zou staan, dan zou ik het niet kunnen geloven. Maar het is echt waar. Het staat zwart op wit. En de beloftes die God aan Simeon heeft gegeven zijn uitgekomen. En de beloftes die God aan ons heeft gegeven, die zullen ook uitkomen. En de beloftes die God aan ons heeft gegeven zijn eigenlijk nog rijker dan de beloftes aan Simeon. Simeon mocht de Heer Jezus heel even in zijn armen houden. Maar daarna moest hij hem weer terugleggen in de handen van Maria. Maar als wij de Heer Jezus straks gaan ontmoeten, dan mogen we zijn waar hij is. Want de Heer Jezus heeft gezegd, als ik alles voor jullie heb klaargemaakt, kom ik terug om jullie op te halen. En dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. En in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 staat, dat we dan voor altijd bij de Heer zullen zijn. En dat is het allerbelangrijkste. Natuurlijk mogen we ons verheugen in alle dingen die de Heer Jezus straks gaat herstellen. En in alle mooie dingen die hij straks gaat doen. Maar het allermooiste is dat we straks voor altijd bij hem zullen zijn. We zullen hem zien zoals hij is. Van aangezicht tot aangezicht. Maar daar mogen we ons nu al in verheugen. En we weten niet precies hoe lang dat nog gaat duren. Misschien niet zo lang meer. Maar tot die tijd mogen we net als Simeon uitzien naar hem. Amen. We nog bidden. Ja, hemelse Vader, wat bent u goed. Wat bent u genadig. Wat bent u liefdevol. Dank u wel, Heere, dat u een God van hoop bent. Dat u ons een heel boek hebt gegeven waarin u uw plannen, uw geheimen met ons deelt. Zodat we hoop hebben, zodat we uitzicht hebben, zodat we toekomst hebben. En Heer, we danken u het allermeeste voor het heil dat u bereid hebt. Uw Zoon, Yeshua, de Heer Jezus. En Vader, dank u wel dat wij ook met Simeon mogen zeggen, mijn ogen hebben uw heil gezien, hebben Jezus gezien. Heer, wat een rijkdom is dat. En wat een zegen is dat, Heer. En zo wil ik ook bidden, Heer, voor ieder die hier zit. En die u nog niet kent. Die uw heil, uw Yeshua nog niet gezien heeft, Heer. Open onze harten, Heer. Stuur uw Heilige Geest. Heer, dank u wel dat we het kerstfeest mogen vieren. Maar Heer, dan willen we, ook als we het kerstfeest vieren, dan willen we ervoor waken, Heer, dat we niet zo bezig zijn met van alles en nog wat. Dat we het oog op degene waar om wie het werkelijk gaat uit het oog zullen verliezen. Nee, Heer Jezus, we willen zien op u. We willen u verwachten en uitzien, Heer Jezus, naar uw komst. En dank u wel dat we dan voor altijd bij u mogen zijn, Heer. Het is gewoon niet te begrijpen, het is onvoorstelbaar. Maar toch is het zo. Heer Jezus, daar zien we naar uit. Dank u wel. Amen.